kerk. Ik heet u allen hartelijk welkom op deze avond. Ik heb wat mededelingen vooraf. In de pauze worden briefjes voor vragen uitgedeeld. In de pauze wordt er achter in de kerk koffie geschonken. Gaat u er zelf even om en dan liefst achter de pilaren langs. Zoals altijd zijn ook nu cassettebandjes bij Kati te bestellen. En op de volgende bijeenkomst, de Deovolente 10 maart, hoopt dominee Kiviet, onder ons wel bekend, een referaat te houden over het spreken met twee woorden. En vanavond hopen we te luisteren naar de lezing van dominee van Kampen over het onderwerp visie op Jezus bij de Messias beleidende Joden. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen. De berijming van het gebed des Heren, daarvan de versen 1 en 6. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En het zesde vers, vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De berijming van het gebed des Heren, de versen 1 en 6. samen bidden. Wij mogen op deze avond op een bijzondere plaats bij elkaar komen. Hier in uw huis. Waar zondag aan zondag het evangelie verkondigd mag worden. Waar u wil spreken van heil, van zaligheid en leven. Door het offer van uw Zoon Christus Jezus de Heer. Van wie de profeten in de oude bedeling gesproken hebben, de lijdende knecht des Heren, voortgekomen uit het zaad van Abraham, naar de belofte gegeven uit het huis van koning David, Christus Jezus de Heer. En nu mogen wij op deze maandagavond hier op deze gezegende plaats bij elkaar zijn, om te luisteren naar een onderwerp dat voor een ieder van ons betekenis zal hebben. Als het gaat over het volk uit Abraham gesproten. Als het gaat om de belijdenis van hem die voortgekomen is uit de lendenen van Jacob. We bidden om uw zegen, Heere, om het licht en de leiding van uw geest. Opdat we, wanneer wij mogen luisteren naar de lezing van dominee van Kampen, daardoor ook gevoed mogen worden, ook wat betreft ons persoonlijke leven des geloofs. En opdat zo ook deze avond ertoe mag bijdragen dat u meerdere eer en glorie zult ontvangen van ons. Wilt u zijn hier in uw huis? En in al die huizen van onze gemeenten die met ons mee verbonden zijn via de kerktelefoon. En geef dat we het goed mogen hebben. Omdat u er bent. En omdat we ons mogen verlustigen in de werken van uw handen. Zegent u ons zo. En wilt u ons horen om Jezus wil. Amen. Ik wil in verband met het onderwerp van vanavond enkele versen lezen uit het Markus-evangelie. Markus 8, vers 27 tot vers 38. Dus Markus 8, vers 27 en volgende. En daar lezen wij, en Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen, zeggende tot hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide tot hem, gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat ze het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende, ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen, zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijn zielen schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij komen zal in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Tot zover. Ik heb u allen al hartelijk welkom geheten. En ik wil in het bijzonder welkom heten dominee van Kampen, van verre hierheen gekomen om vanavond ons bezig te houden met een van de wezenlijke zaken, ook van het christelijk geloof, op de wijze op het volk der Joden en het staan van de Messias belijdende Joden tegenover hem, van wie wij weten dat hij een volkomen zaligmaker is. Hartelijk welkom en ik geef u bij deze graag het woord.
Hartelijk dank voor de begroeting en ook voor de uitnodiging om hier vanavond te zijn. Ik zag zo even in mijn lijstje van spreekbeurten dat ik dacht de derde keer hier nu ben in de loop van de tijd. En dat verheugt me dat u nog steeds met zijn grote getale telkens weer opnieuw bijeenkomt voor een onderwerp, voor een stukje bezinning nodig in deze tijd om ook bezig te blijven met bezinning en met studie. Ik denk als ik de drie lezingen wat overzie, dat het vanavond wel de pittigste zou kunnen worden. Was moeilijk te ontwijken, denk ik, maar ik heb er alle vertrouwen in, want na zoveel jaren van bezinning kunnen de flakkeers wel een stootje hebben, geloof ik. En als er wat is te op te helderen, dan hoor ik het van u wel in de vragenronde. Het zal vanavond gaan over de positie van de Heer Jezus in de visie van Messias belijdende Joden. Dat brengt ons meteen bij de vraag, wie is Jezus nu eigenlijk? Nou, u weet dat er één vraag is die christenen alle eeuwen door heeft bezig gehouden, dan wel die vraag, wie is nou eigenlijk Jezus? Een paar jaar geleden publiceerde de bekende, helaas soms ook wat beruchte professor Den Heijer, een boekje waarin hij een aantal visies over de persoon van Jezus uit de laatste 150 jaar op een rij zette. Alleen nog maar die laatste 150 jaar, dat waren er heel wat. Verbazingwekkend hoeveel verschillende meningen nieuwtestamentici op dit punt hebben ontwikkeld. De zoektocht naar de echte Jezus, die Jezus dus niet zoals de evangeliën ons hem schilderen, maar zoals hij er in werkelijkheid heeft uitgezien, zo zegt men, levert een bont gekleurd palet op. Tal van trekken die de eeuwen door in de kerk aan de Heer Jezus waren toegekend, werden door nieuwtestamentici van de laatste 150 jaar weggeretoucheerd. Werden beschouwd als mythevorming of als een latere toevoeging door de gemeente aan het oorspronkelijke verhaal. En voor de een is de Heer Jezus zodoende een wereldvreemde apocalypticus, Albert Schweitzer. Voor de ander moet hij gezien worden als een priester of zo. Misschien wel als een gewone leek, zoals Lucas Schollenberg ooit zei. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, kwamen sommige geleerden zelfs tot de conclusie dat Jezus van Nazareth niet eens echt bestaan heeft. In onze tijd lijkt er weer een beweging terug te zijn en is de historische Jezus weer terug van weg geweest. Maar de meeste geleerden zijn het er wel over eens dat we niet meer over Jezus kunnen spreken zoals de eeuwen door gedaan en beleden is door de kerk. Het oude beeld van de kerk der eeuwen is naar de overtuiging van velen onhoudbaar geworden en dient nodig te worden bijgesteld. Wie is Jezus? In deze inleiding wil ik proberen met u een antwoord op deze vraag te zoeken vanuit een heel specifieke, speciale invalshoek. Ik wil met u proberen na te gaan hoe door Messias beleidende Joden vroeger en nu wordt aangekeken tegen de persoon en het werk van de Heer Jezus. En ik wil dat graag doen om twee redenen. In de eerste plaats dat ik denk dat we in ons bezig zijn met Israël. Dat is gelukkig toegenomen sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer aandacht voor het Joodse volk in de prediking en in de gebeden, in allerlei geschriften. Maar te midden van die aandacht is juist die ene groep Joden, namelijk de Messias beleidende Joden, die zijn al te zeer verwaarloosd geweest. We hebben ons verdiept in de theologische vragen rond kerk in Israël. We hebben contacten gezocht en voor een deel gevonden met het religieuze, het orthodoxe Jodendom. Maar die Joden die Jezus als hun Messias waren gaan beleiden, zijn toch min of meer buiten het gezichtsveld gebleven. In Nezamim, de bekende nederzetting in Galilea, is er zelfs geen plaats voor Messias beleidende Joden. En in het bekende overlegorgaan tussen Joden en christenen in Nederland, het OJEC, is evenmin ruimte voor Joden die Jezus als Messias beleiden. Het is verheugend dat er in dat opzicht de laatste jaren wel wat verandering lijkt te komen. Denkt u maar aan de aandacht die binnen de gereformeerde gemeente wordt gegeven aan de gemeente van Baruch Maoz in Israël, een Messias beleidende Jood. De stichting van dominee Jonker en de zijne steun Messias beleidende Joden rondom de Messias beleidende Joodse predikant Ben Zvi in Jeruzalem. We kunnen ook denken aan het Centrum voor Israëlstudies dat in Ede vorig jaar opgericht is, een samenwerkingsverband tussen christelijke gereformeerden, gereformeerde zendingsbond en het instituut voor gemeenteopbouw en theologie in Ede. Een van de doelstellingen van de stichting is om de contacten met Messias beleidende Joden en Messias beleidende Joodse gemeenten te bevorderen. Dat is de eerste reden waarom het goed is aandacht te vragen voor deze groepering. Het tweede is dat die vraag vanuit deze specifieke hoek, die specifieke invalshoek, de Messias beleidende Joden en hun visie op Jezus, onze eigen visie, onze eigen opvatting over wie de Heer Jezus is, wellicht zou kunnen herijken en misschien ook wel verrijken. Dat is een spannende vraag die we in ieder geval onder ogen moeten durven zien. Als we nu proberen vanavond om het eigene van de christologie, want daar gaat het dan over met een dogmatische term, de christologie van Joodse Messiasbeleiders te achterhalen, komen we natuurlijk allereerst terecht bij het Nieuwe Testament. Want daar vinden we de eerste Joodse beleiders van Jezus als Messias. Nadrukkelijk kies ik ervoor om het beeld van de Heer Jezus, zoals dat in de Bijbel, in de Evangelie in ons getekend wordt, als historisch betrouwbaar te achten. En ik zal dus geen pogingen doen vanavond om achter dat getuigenis van de vier evangelisten om te komen tot de reconstructie van het zogenaamde echte historische Jezusbeeld. Hoe keken die eerste volgelingen van Jezus, vrijwel zonder uitzondering van Joodse afkomst, nu tegen hun meester aan? In de oergemeente blijkt zowel een beeld van Jezus te hebben geleefd als echt mens. En tegelijkertijd een beeld van echt God. Voor de jongeren van Jezus was er over het ware mens zijn van Jezus geen enkele twijfel. Ze kenden hem immers, zegt de schrift, naar het vlees. Ze waren 3 jaar lang met hem opgetrokken en rondgetrokken door Galilea en Judea. Ze hadden Jezus' gevangenneming en veroordeling, zijn lijden en zijn kruisdood meebeleefd. Maar tegelijkertijd waren de discipelen zich steeds meer ervan bewust dat de Heer Jezus niet zomaar een mens was. Zelfs niet een zomaar door God gezonde mens. Ze waren ervan overtuigd geraakt dat ze op de een of andere wijze in Jezus regelrecht met God zelf van doen hadden. Dat ze in hem, de levende God, de God van Israël zelf, op een onvergelijkelijke manier ontmoeten. Sterker nog, ze ontdekten dat Jezus Christus zelf op de een of andere wijze goddelijk was. En dat geloof was niet alleen maar het gevolg, zoals sommige theologen beweren, het gevolg van de ontmoeting met de opgestane. Nee, dit besef leefde al lang voor Pasen. Voor de dag van Jezus' verrijzenis immers waren ze getuigen geweest van het feit dat de aardse Jezus optrad met een volmacht die alles wat menselijk normaal was doorbrak. De mensen in Israël waren ontsteld over de prediking van Jezus. Want hij leerde hen anders dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij leerde hen als gezaghebbende. Het goddelijk gezag. Jezus pretendeerde in Gods opdracht en met goddelijke volmacht de zonde te kunnen vergeven. Hij stelde zichzelf boven het Oude Testament. Denkt u maar aan de bergreden waar we regelmatig die uitdrukking tegenkomen. De ouden, Mozes en anderen zeiden, maar ik zeg u. Jezus predikte de nabijheid van het koninkrijk van God en kondigde zonder aarzeling het komende gericht aan. Jezus genas de zieken. Hij wierp demonen uit en bleek gezag te kunnen uitoefenen over de zee, het beeld van de duistere en demonische machten. En zelfs de dood, die bittere vijand, was tegen het machtswoord van Jezus niet opgewassen. Nou, in dat wonderlijke tweelicht, voluit menselijk, maar tegelijkertijd voluit goddelijk, hebben de eerste Messias beleidende Joden naar hun meester gekeken. Zo leerden ze in hem geloven. En zo hebben ze hem ook aanbeden. Ik stel de vraag die dan meteen rijst is, hoe die twee aspecten, menselijk en goddelijk, bij elkaar te brengen zijn. Hoe dat menselijke en goddelijke in Jezus zich tot elkaar verhouden. Welke sluitende formule gehanteerd moet worden om die twee op één noemer te brengen. Hoe zich datgene dat boven het menselijke, het aardse uitstijgt, onder woorden laat brengen, zonder daarmee tekort te doen aan de kernbelijdenis van het Jodendom, die van de eenheid van God, Shema Yisrael, hoor Israël, de Heere onze God is één, echad. Nou, op al die brandende vragen geeft het Nieuwe Testament ons niet onmiddellijk het antwoord. Waarschijnlijk zijn de Messias beleiders niet verder gekomen dan de apostel Paulus, ook een Jood, die in dit verband spreekt over een verborgenheid, een geheimenis, een mysterium. In een verwonderde uitroep horen we Paulus zeggen in de eerste Timotheusbrief, waarlijk de verborgenheid, het mysterium van de godzaligheid is groot. God zelf is geopenbaard in het vlees. Vermoedelijk hebben de eerste Joodse christenen er ook geen behoefte aan gehad om tot een nadere, preciezere formulering te komen. Maar hebben zij er genoeg aan gehad te weten dat ze in Jezus niet maar met een mens, maar regelrecht met God zelf, de God van Israël, te doen hadden. Van een uitgewerkte en afgeronde christologie is in het Nieuwe Testament in ieder geval nog geen sprake. Later, als het evangelie over de grenzen van Israël heen gegaan is, als de heidenwereld in het vizier komt, blijkt juist dat een groot probleem te worden. Je kunt zelfs stellen dat deze kwestie van de christologie een van de meest knellende vraagstukken in de vroege kerk is geweest. Te midden van het heidendom, met zijn vele goden en religies, bleek het mysterie om een duidelijk omlijnd antwoord te vragen. Dat spanningsveld tussen aan de ene kant het geloof in de eenheid van God, dat voor Israël zo fundamenteel is, het monotheïsme. En aan de andere kant het geloof in de godheid van Christus, zoals deze onmiskenbaar verkondigd wordt in de apostolische prediking. Dat spanningsveld dat vroeg in die heidense context om een oplossing, om een formulering. Gaandeweg leidde dit probleem tot tegengestelde opvattingen. Ik zal de details besparen en ik wijs u slechts op enkele hoofdlijnen uit de eerste eeuwen van onze kerkgeschiedenis. In de vierde eeuw was er het conflict rond Arius, presbyter in Alexandrië. En deze Arius was van mening dat Christus niet de eeuwige, pre-existente zoon van God was. Maar dat Jezus het eerste schepsel, het eerste maaksel was van de Vader. De zoon die ontstond, met andere woorden, door Gods wil en raad voor alle tijden en eeuwen. Maar de zoon is niet zonder begin. Hij is geschapen, hij is gemaakt. Alleen van de Vader kan gezegd worden dat hij zonder begin was. En daarom, zei Arius, stond de zoon ook niet op dezelfde hoogte als de Vader. Er is verschil tussen die twee. Nou, waarschijnlijk weet u wel, op het bekende concilie van Nicea in 325 is die leer van Arius afgewezen en bepaald dat Christus wel degelijk van hetzelfde wezen was als de Vader, op dezelfde hoogte, niet minder God was dan de Vader God was. Van heel groot belang in deze zogeheten christologische strijd was het ontstaan van catechetenscholen. Die catechetenscholen waren instituten waar catecheten werden opgeleid die zorg kregen voor de vorming en de toerusting van heidenen die tot de christelijke gemeente wilden toegelaten worden. Een soort missionaire catechese zou je kunnen zeggen. Maar daarnaast vond in deze scholen ook een stukje theologievorming, een stukje theologieontwikkeling plaats, waarbij de ene school soms een ander standpunt innam dan de andere. Tussen de catechetenschool van Alexandrië bijvoorbeeld en de catechetenschool van Antiochië bestonden zeer ingrijpende verschillen. Behalve door de uiteenlopende manier van bijbellezen onderscheiden deze twee scholen zich ook van elkaar door de visie op de persoon van Jezus. Wie is Jezus? In Antiochië legde men grote nadruk op het menselijke in Jezus, zijn menselijke afkomst, zijn mens zijn, terwijl men in Alexandrië juist meer van boven keek naar het goddelijke in hem. Nou, dat verschil van mening liep tenslotte uit op een conflict dat de gemoederen zo hevig bezig hield dat een kerkelijke vergadering uiteindelijk daarover een uitspraak moest doen. Dat is gebeurd op de bekende vergadering, het concilie van Chalcedon in 451. En daar werd vastgelegd met zoveel woorden dat we over Jezus Christus met twee woorden hebben te spreken. Hij is zowel waarlijk God als waarlijk mens, en wel zo dat er één en dezelfde Christus is, de enige geboren Zoon en Here, terwijl in hem in één persoon en wezen toch twee naturen samenkomen. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur. En die beide naturen, zei men, die zijn onvermengd en onveranderd, die zijn ongedeeld en ongescheiden. En hiermee was dan in ieder geval voorlopig een hevige strijd in de vroege kerk tot een einde gebracht. En tegelijkertijd was het christologische dogma op formule gebracht. De eeuwen door daarna zou deze formule van Chalcedon 451 het gesprek over het kerkelijke beleiden ten aanzien van de persoon van Jezus blijven beheersen. Eén persoon, God en mens, twee naturen, onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. Waar ik nu vanavond de vinger bij wil leggen is dat deze christologische formulering afkomstig is van puur heidense, niet-Joodse theologen. Want het trieste gegeven doet zich voor dat op de grote concilies van de vroege kerk, Nicea en ook Chalcedon, er vrijwel geen of helemaal geen Messias beleidende Joden aanwezig waren. Op Nicea waren er diverse tientallen bisschoppen uit Palestina, maar niet één van hen droeg een Joodse naam. Het waren allemaal niet-Joodse bisschoppen. En zij hebben dus de beslissing genomen over wie Jezus Christus nu eigenlijk is. De vraag of de formulering er anders uitgezien zou hebben als er wel Messias beleidende Joden bij geweest waren, laat zich moeilijk beantwoorden, maar veelzeggend en schrijnend is het feit dat ze er niet bij waren wel. De kerk, ooit in Jeruzalem begonnen als een puur Messias beleidende Joodse gemeenschap, is al heel spoedig geworden tot een vrijwel uitsluitend heidenchristelijk instituut. Slechts hier en daar kwam er nog een Messias beleidende Jood tegen. En overwegend Joods-christelijke gemeenschappen behoorden al helemaal tot de uitzondering, die waren verdwenen. In de tweede eeuw reeds kwamen de Joods-christelijke groeperingen helemaal op de achtergrond te staan. In het midden van deze eeuw vroeg een Joodse rabbi aan Justinus Martyr, Justinus de Martelaar, een hele bekende figuur, of Joodse christenen wel gered konden worden als ze wilden vasthouden aan de wet van Mozes. Justinus antwoordde dat dat wel kon op voorwaarde dat die Joodse christenen die verplichting niet oplegden aan anderen, aan heidenen. Intussen was Justinus ervan bewust dat niet alle christenen zo tolerant waren in het opzicht als hij. Kennelijk waren de Joodse christenen toen al in de minderheid en leefden ze in de schaduw van het heidenchristendom. De heidenen die in Jezus geloofden, zij maakten in de kerk de dienst uit. Een tweetal groeperingen van Joodse Messiasbeleiders zijn ons bekend gebleven. Er zijn ons berichten over geleverd van de zogenaamde Nazarenen of Nazoreërs. Ze moeten worden beschouwd als afstammelingen van de Joodse christenen die voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 66 zo ongeveer de wijk namen naar het Overjordaanse, gevlucht zijn uit vrees voor de dreiging van de Romeinen. Ze lazen het evangelie van Matthäus in de oorspronkelijke taal, namelijk de Arameese taal. En hoewel dit evangelie niet bekend gebleven is, niet bewaard gebleven is, is het niet waarschijnlijk dat ze er afwijkende opvattingen ten aanzien van de persoon van Jezus op nagehouden hebben. Aan de Torah, de heilige wet van God, willen ze graag trouw blijven en de Joodse gebruiken hielden ze in ere, maar waarschijnlijk hebben ze net als de heiden christenen Jezus beleden als God en mens in één persoon. Daarnaast weten we van het bestaan van de zogeheten Ebionieten. De naam schijnt van Epioniem te komen. En Epioniem betekent iets als armen, mensen aan de rand. Oorspronkelijk was deze naam een erenaam voor de eerste christenen in Jeruzalem. Net als de Nazarenen waren deze Ebionieten voortgekomen uit de moedergemeente van Jeruzalem en ook zij leefden in het Overjordaanse. Ook zij kwamen op voor de blijvende geldigheid van de wet van Mozes. Een minderheid van hen was van mening dat ook aan de heidenen de verplichtingen van de Torah, van de wet van Mozes, moesten worden opgelegd. Paulus bijvoorbeeld werd door deze Ebionieten als een afvallige beschouwd, omdat hij het met die wet van God helemaal zo nauw niet nam, maar wat water in de wijn deed. Deze Joodse christenen kwamen al spoedig onder invloed van de gnostiek, die geweldige ketterij die de vroege christenheid, de kerk, in de eerste eeuwen geweldig bedreigd heeft, de gnostiek. Ze hadden hun eigen evangelie, het evangelie van de Ebionieten genaamd. En in dat evangelie beschouwden ze Jezus niet als God, maar als een natuurlijke zoon van Jozef en van Maria. En als zodanig, als de menselijke, natuurlijke zoon van Jozef en Maria, was hij door God bestemd, aangewezen om de Messias te zijn. En bij de doop in de Jordaan was de kracht van God op hem gekomen, neergedaald. Jezus, volgens het evangelie van de Ebionieten, zou ervoor gepleit hebben om de offercultus af te schaffen. En hij zou persoonlijk ook geen vlees gegeten hebben. Die Ebionieten verwachten een nationaal messiaans rijk met Jeruzalem als het stralende middelpunt van de wereld. Tot in de vierde eeuw na Christus heeft deze gemeenschap, deze messias beleidende Joodse groepering, het uitgehouden. Toen was er althans nog een hele kleine Ebionitische gemeente in Berea, bij Antiochië, in Klein-Azië. Maar na die vierde eeuw, toen al, is er geen messias beleidende Joodse gemeenschap of gemeente meer te vinden, nergens in de wereld. En al die eeuwen daarna domineert dus het heidenchristelijk element dusdanig dat Joodse christenen helemaal uit het zicht verdwenen lijken te zijn. En als er al hier en daar een bekering van een Jood plaatsvond tot Jezus, dan gebeurde dat meestal onder dwang. En werden de Joodse christenen gedwongen vervolgens om zich geheel aan te passen aan de christelijke leer en aan de christelijke gewoonte. Uit onze eigen vaderlandse kerkgeschiedenis is ons een aantal bekeringen van Joden tot Jezus bekend. En gelukkig vonden die niet plaats onder dwang, maar op vrijwillige basis. En het is zeer de moeite waard ons af te vragen, hoe zij hebben aangekeken tegen die persoon van Jezus en tegen de wijze waarop het christologische dogma in de vroege kerk geformuleerd was. Ik zou er een aantal mensen kunnen noemen, maar ik beperk me tot één vanavond. We zouden kunnen denken aan Salomon Duits, de beroemde rabbi die in Nederland predikant geworden is. We kunnen denken aan mensen als Christiaan Meijer, ook een gewezen rabbijn die Jezus ging beleiden. We kunnen denken aan Isaac da Costa, de man van het Revij, die uit Sephardische kringen kwam, een orthodoxe Jood uit de kringen van de Spaans-Portugese Joden in Amsterdam. Ik laat ze nu allemaal rusten, maar kies er eentje van die messias beleidende Joden uit. Namelijk Rakstad Auweile. Rakstad Auweile die leefde in het midden van de Gouden Eeuw, van de 17e eeuw, eind 17e eeuw, begin 18e eeuw. Hij was afkomstig uit Kleef in Duitsland. Hij was de eerste Joodse predikant in Nederland. Hij had een strenge orthodox-Joodse opvoeding genoten en kreeg een opleiding tot rabbijn. Op jeugdige leeftijd kreeg hij in Kleef al een aanstelling als rabbijn. En na heel diepgaande schriftstudie kwam Rakstad Auweile tot de overtuiging dat de Messias van goddelijke komaf moest zijn. Wat moest hij zijn, wilde hij de zonde van de mensen kunnen overnemen en wegdragen. Het was hem niet genoeg om een Messias te verwachten in de lijn van Mozes, van David of van Salomo. Het was een geweldige verrassing, vond hij, voor deze gedachte ook aanknopingspunten in de Joodse traditiewerken, met name in de zogeheten Targum. Dat is de Aramese parafrase van de Bijbel. In dit werk had Auweile namelijk gelezen dat de Messias de kop van de oude slang zou vermorzelen door eigen schuldloosheid, zondeloosheid. Maar hoe kon zoiets worden verwacht van een zondig mensenkind? Kan een mens aan het recht van God voldoen, de toren van God dragen en de schuld van de mensen betalen? En zo kwam Awaide ten slotte tot de overtuiging dat de Messias Jehovah zelf moest zijn. God verschenen in het menselijke vlees, in alle dingen aan ons mensen gelijk geworden, behalve de zonde. En al lezen in de profetieën van het Oude Testament, raakte Awaide er steeds meer van overtuigd dat de Messias God en mens in één persoon moest zijn. God en mens, mens en God, zou die werkelijk kunnen verlossen en kunnen redden uit de verlorenheid. Opmerkelijk, het grootste struikelblok om Jezus te gaan volgen lag voor Rakstad Awaide niet zozeer in diens godheid, in zijn God zijn, maar veel meer in het probleem van de drie-eenheid. Daar heeft hij lang over gedaan om daarmee in het reine te komen. En pas toen hij dat probleem achter de rug had, toen kon hij zich echt van harte aan de Heer Jezus overgeven als zijn Messias, God en mens in ene. Als we de geschiedenis van ons eigen land over zien en de levensbeschrijvingen van die Joden lezen die Jezus als Messias gevonden hebben, dan zien we dat ze op dit punt vaak heel veel strijd gekend hebben. Strijd op het punt van die godheid van Jezus, omdat het botsen met die belijdenis van het Jodendom. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En tegelijkertijd zien we dat ze door die worsteling heen, door die strijd heen, toch die klassieke belijdenis, die vroegchristelijke belijdenis van Nicea en Chalcedon aangaande Jezus aanvaard hebben en soms heel heftig verdedigd hebben in hun eigen tijd. In onze tijd, en dan maak ik een sprong, zijn de zaken volstrekt anders komen te liggen. Met name na de Tweede Wereldoorlog ontmoeten we Joodse christenen die vraagtekens plaatsen bij de manier waarop de kerk der eeuwen tegen Jezus heeft aangekeken. Men ging meer oog krijgen voor het mens zijn van Jezus. Beter gezegd, voor het Jood zijn van Jezus. Men legde de nadruk op dat Jezus geleefd heeft in de Joodse godsdienstige wereld en dat zijn woorden alleen tegen die Joodse achtergrond te begrijpen zijn. Jezus is een Joodse Messias en het is maar niet een te verwaarlozen bijkomstigheid dat hij niet in Peking of in New York geboren is en geleefd heeft, maar dat hij in Bethlehem geboren is, in het Joodse land. En niet vergeten mag worden, zo zegt men dat Jezus is opgegroeid in een Joods gezin. En dat hij op Joodse wijze werd besneden. Dat hij als Joodse jongen zijn gebeden geleerd heeft. Zijn bar mitzwa beleefd heeft. Zoon der wet geworden is. Dat hij trouw was in het bezoeken van de synagogen. Dat hij de Joodse feesten, loofhutten en Pinksteren en Pasen heeft meegevierd. Dat hij zich trouw gehouden heeft aan de regels van de Torah, een Joodse Messias. Al te veel, zo vindt men, na de Tweede Wereldoorlog, al te veel hebben heiden christenen dat allemaal over het hoofd gezien. Men heeft Jezus ontjoodst. Men heeft hem van zijn Joodse achtergrond ontdaan, met als gevolg dat men allerlei aspecten over zijn persoon en over zijn werk of het hoofd is gaan zien. Alleen al door het feit dat de Griekse naam Christus een eigen leven is gaan leiden, is volgens mevrouw Rebecca de Graaf, tante Rebecca, Messias, belijdende Jodin, die ondertussen overleden is, daardoor alleen al door die Griekse naam Christus in plaats van Messias, daardoor is de identiteit van de Joodse Messias, van Israël Messias, verloren gegaan. Telkens weer, zo zei ze vaak, moest hij de christenen uitleggen dat Jezus een Jood was en geen Amerikaan of een Nederlander. Men heeft van hem, zo verweet ze de kerk, een christen gemaakt. In de laatste decennia klinken vanuit Messiasbeleid in de Joodse hoek steeds duidelijke protesten tegen deze ontjoodsing van Jezus en pleit men voor herijking van het heidenchristelijke Jezusbeeld. Typerend voor deze nadruk op het Jood zijn van Jezus is het feit dat Messias beleidende Joden vandaag bij volken spreken over Yeshua HaMashiach in plaats van over Jezus Christus. In Amsterdam, waar de grootste Messias beleidende Joodse gemeente in Nederland te vinden is, heeft men gekozen voor de naam Bet Yeshua, huis van Jezus. En op allerlei manieren probeert men daar het Joodse aan Jezus tot uitdrukking te laten komen. Niet alleen in de naamgeving, maar ook in de eredienst en in het ontwikkelen van een eigen Messias beleidende christologie. Een van de gevolgen van de ontjoodsing van Jezus, zo meent men, was onder meer dat in die heidenchristelijke kerk ook van Joodse volgelingen van Jezus gevraagd werd dat deze Jood af werden. Als je christen werd, dan werd je Jood af, was je geen Jood meer. Wie als Jood Jezus als Messias beleed, werd meteen als een christen beschouwd die naar het andere kamp gekomen is en diende zo spoedig mogelijk zijn eigen wortels, zijn eigen roots te vergeten. Met name de al genoemde bekende christenjood Isaac da Costa in Amsterdam heeft daar fel tegen geprotesteerd. Hij ontkende gewoon dat het volgen van Jezus voor hem betekende dat hij Jood af zou zijn. Het tegendeel was juist het geval, zei hij. Juist door het geloven in en door het volgen van Jezus was zijn Jood zijn tot vollere ontplooiing en tot rijkere vervulling gekomen. Nu ben ik pas echt een Juda, een Jood, een Godlover, zo zei hij. En zoveel mogelijk heeft da Costa ook zelf vastgehouden, geprobeerd vast te houden aan sommige Joodse gebruiken, zoals bij de begrafenis van zijn vader en bij het sluiten van zijn eigen huwelijk, om toch iets van die Joodse identiteit gestalte te geven en vast te houden, ook toen hij Jezus als heiland was gaan volgen. Maar soortgelijke geluiden horen we vandaag heel vaak. Het besef van het Jood zijn van Jezus en het zich bewust zijn van eigen Joodse identiteit hangen onlosmakelijk samen met elkaar. Zoals de Heer Jezus geleefd heeft, geademd heeft in de Joodse traditie, zo willen ook veel christenjoden vandaag allerlei Joodse gebruiken en Joodse symbolen blijven handhaven. Typerend is bijvoorbeeld het verlangen om de sederavond te vieren. U weet, de avond voor Pasen. De sederavond te vieren vanwege de blijvende verbondenheid met het Joodse volk. Ze voelen zich nog een lid, een onderdeel van het Joodse volk aan wie de Heere het paasfeest heeft opgedragen. Het volk dat werd uitgeleid uit Egypteland, uit het diensthuis. En in sommige Messias blijdende Joodse gemeenten viert men nog steeds de Sabbat in plaats van de zondag als rustdag. In andere gemeenten houdt men zich aan de Torahlezing, zoals deze in de synagogen gebruikelijk zijn. In de eredienst kan men allerlei typisch Joodse elementen tegenkomen, zoals het reciteren van die beroemde Joodse kernbelijdenis uit Deuteronomium 6, het Shema Israël, hoor Israël, de Heere onze God is één. Ook het trouwen onder de baldakijn en het gebruik van de Joodse gebedenboeken is in een aantal Messias beleidende gemeenten, Messiaanse gemeenten in Israël en ook in Nederland normaal. Behalve een krachtig pleidooi om het Jood zijn van Jezus te erkennen en te honoreren, klinken ook in Messias beleidende Joodse kring steeds weer stemmen die zeggen: het God zijn van Jezus, is dat nou wel waar? Is dat nou wel juist? En heel aangrijpend vind ik altijd de levensgeschiedenis van dominee George Casuto. Dominic Assuto, Messias beleidende Jood, heeft jarenlang als hervormd predikant onze kerk gediend. Maar aan het einde van zijn leven is die predikant afgeworden. En is hij teruggekeerd naar de synagoge. En juist die visie op de persoon van Jezus binnen de christelijke kerk, ook in Nederland, ook in de hervormde kerk, heeft erbij een geweldige rol gespeeld. Paulus was in de ogen van Dominic Assuto de grote boosdoener. Terwijl in de evangelie, zo zei hij, een Joodse Jezus op ons afkomt, een Joodse Jezus, heeft Paulus dit Jezusbeeld bedorven door van Jezus een soort Griekse God te maken. Van aanbidding van Jezus als God kan en mag in zijn ogen geen sprake zijn. Ik heb zelf een vergadering meegemaakt, een bijeenkomst, waarin dat bekende lied uit Johannes de Heer gezongen werd, kroont hem met gouden kroon. Kroont Jezus met gouden kroon. Dominic Assuto zat naast me. En huilend is hij onder het zingen weggelopen. Ik ben hem achterna gegaan en ik vroeg hem waarom. Hoe kunnen ze nou zoiets zeggen, zei hij. Alsof Jezus gekroond moet worden, alsof hij een Griekse god is. Het was hem onmogelijk om een tekst mee te zingen waarin Jezus aanbeden werd vanwege zijn goddelijke heerlijkheid dat botste met zijn Jood zijn, zo zei hij. Theologisch is deze moeite van mensen als Cassuto en anderen onder woorden gebracht door mevrouw Vesseman van Leer. Ook zij is een Joodse volgeling van Jezus. Maar juist daarom had ze problemen met de klassieke formulering van de christologie. Met dat één persoon, twee naturen van Chalcedon kon ze niet uit de voeten. En daarom wilde zij achter die vroeg-christelijke belijdenis aangaande Jezus terug naar de historische Jezus zoals die echt geweest is. En daarom pleitte ze ervoor om die formule Jezus God en mens, mens en God te laten vallen en in plaats ervan te spreken over Gods tegenwoordigheid in de mens Jezus. Gods tegenwoordigheid in de mens Jezus. Die twee naturenleer van de vroege kerk, zo zei ze, is een typisch product van Grieks denken, van Hellenistisch denken en het heeft tot allerlei narigheid, vervelende situaties geleid. Bovendien, zo meende ze, die klassieke christologie, die spreekt de moderne mens niet meer aan. Een heiland die ook God is, die lijkt zo ver weg. En die is vanuit de Bijbel gezien, zo meende ze, ook volstrekt overbodig. Waar het om gaat is, en dat is onopgeefbaar, dat wij geloven dat God in Jezus naar ons toegekomen is om ons te redden. Gods tegenwoordigheid in de mens Jezus. De maagdelijke geboorte, geboren uit de maagd Maria, kan voor haar dan ook gerust worden vergeten. Niet ter zake doende. Letterlijk schrijft ze in een van haar boeken, zo kom ik tot de overtuiging dat geloof aan de feitelijkheid van de maagdelijke geboorte voor het heil ten enenmale onbelangrijk is. Niets wordt erdoor verklaard, niets wordt erdoor gefundeerd. En als interpretatie of symbool van het geloof acht ik het alleen maar gevaarlijk, omdat wij daardoor gemakkelijk het gewone mens zijn van Jezus dreigen te vergeten. Mevrouw Plessenman van Leer. Zou het wel onjuist zijn te denken dat alle eigentijdse Messias blijdende Joden op dit spoor zitten? Wat de visie op Jezus betreft is er juist een heel breed scala, een geweldig breed spectrum van opvattingen en visies onder Messiaanse christenen. Leon Echterman bijvoorbeeld, de voorganger van de Messias beleidende Joodse gemeente Bet Yeshua in Amsterdam, Leon Echterman, hij noemt zichzelf rabbijn, heb ik in een preek horen zeggen, dat in Jezus God zelf over de straten van Jeruzalem wandelde. In Jezus liep God zelf over de straten van Jeruzalem. Nou, dat lijkt naadloos aan te sluiten bij wat de kerk der eeuwen aangaande Jezus Christus beleden heeft. Zij het ook dat juist echte man ook heel veel ruimte wil geven aan het Jood zijn voor Jezus. En ook in Israël zijn er voorgangers, Messias beleidende voorgangers, die vast willen houden aan het goddelijke in Jezus. Net als beleden is in Nicea en in Chalcedon. Maar heel typerend is deze ontwikkeling in de richting van een, wat je zou kunnen noemen, een christologie van beneden, vanuit het mens zijn van Jezus wel. En bij tal van Messias beleidende Joden vindt deze opvatting ook geweldige weerklank. Onwillekeurig vraag je af, hoe is het allemaal zo gekomen? Vanwaar toch die toenemende moeite met het God zijn van Jezus onder christenjoden vandaag? Is daar een verklaring voor te geven voor dat verschijnsel? Ik voor mij denk dat er op zijn minst drie zaken moeten worden genoemd in dat verband. In de eerste plaats wil ik noemen de gevolgen van de Holocaust. De Shoah. De moord op de 6,5 miljoen Joden in Hitler-Duitsland. Juist door die Holocaust zijn Messias beleidende Joden zich des te meer bewust geworden van hun Jood zijn. Juist door die verschrikkingen van de grote nacht die werden aangedaan aan allerlei soorten Joden, ook aan Messias beleidende Joden. Vele van hen ontkwamen ook niet aan de klauwen van Hitler. Ze werden, ondanks het feit dat ze lid van een kerk waren, meegenomen naar de vernietigingskampen. Dit proces van bewustwording van de Joodse identiteit, van de Joodse wortels, heeft zich na de Tweede Wereldoorlog voortgezet. Bij de stichting van de Joodse staat ook ongetwijfeld een factor van betekenis geweest is. De Holocaust. In de tweede plaats dient opgemerkt te worden dat de grote nadruk op het menselijke in Jezus binnen dat Messias beleidende Jodendom niet op zichzelf staat. Niet op zichzelf. Want ook in de christelijke theologie van de laatste 100 jaar valt een soortgelijke ontwikkeling te bespeuren. Nadat lange tijd het God zijn van Jezus in de christelijke theologie vooropgestaan heeft, nam sedert 1900, zeg maar, de belangstelling voor het mens zijn van Jezus almaar toe. In plaats van een christologie van boven, het God zijn van Jezus, kwam er nu een christologie van beneden. Dat verband kun je diverse namen noemen in ons eigen land. Ik denk aan de Rooms-Katholieke theoloog Edward Schillebeeks en zijn boek Jezus, het verhaal van de levende. Niet Jezus, de eeuwige Zoon van God, staat daarin centraal, maar de mens Jezus van Nazareth. Ik denk ook aan de hervormde theoloog Berghof, voor wie de formulering aangaande Jezus, zoals die in Chalcedon werd vastgesteld, evenmin nog aanvaardbaar was. Ook hij pleitte voor bijstelling voor de leer aangaande Jezus Christus, waarbij het uitgangspunt genomen werd in het mens zijn van Jezus, in het ware mens zijn van Jezus. Denk er maar eens een bekende boek, Het Christelijk Geloof. Het is niet uitgesloten dat deze ontwikkeling binnen de christelijke theologie ook van invloed geweest is op het denken en geloven van Messias beleidende Joden. Zeker is bijvoorbeeld dat mevrouw Flesseman van Leer, die ik noemde, heel veel geleerd heeft van professor Berghof, ook als het gaat om de visie op Jezus. De Holocaust, de christelijke theologie, die in plaats van een christologie van boven, een christologie van beneden ontwikkelde. In de derde plaats wil ik je noemen de zogeheten Heimholung Jesu. Heimholung Jesu. U kunt dan denken aan namen als David Vloeser of Pinchas Lapide. Nadat eeuwenlang het Nieuwe Testament een min of meer verboden boek was voor Joden, hebben deze Joden juist zich ontzettend verdiept in het Nieuwe Testament. Joden die waren opgevoed met een negatief Jezusbeeld, die kregen ineens belangstelling voor de persoon en het werk van Jezus. Een heel verrassende ontwikkeling, de Heimholung Jezus, het thuishalen van Jezus. Door de bestudering van de evangelie ontdekte men tot een grote verrassing dat Jezus een van de hunnen was. Een zoon van het Joodse volk en dat hij niet hun tegenstander was zoals ze altijd gedacht en geleerd hebben. Op deze wijze werd Jezus thuisgehaald en kreeg hij een plaatje toebedeeld in de Joodse leefwereld. Een belangrijke naam in dit verband is die van Vloeser, ik noem hem al even, hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Vloeser beschouwt Jezus als een unieke figuur, meer dan een doorsnee dorpsrabbi. De grote fout die de heiden christelijke kerk gemaakt heeft is dat ze Jezus gaan beschouwen als God. Het is misgegaan toen men de kruisdood van Jezus ging duiden als de alleen zaligmaker. Het christologische drama dat ertoe geleid heeft dat de kerk en de synagogen zo ver uiteen konden groeien. Deze God- en mensconceptie is voor het Jodendom, zo zegt hij, absoluut onaanvaardbaar. Hij is van mening dat vooral de invloed vanuit de Griekse gemeente, daar heb je het weer, Hellenistische gemeente, aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen. Maar met name de apostel Paulus wordt beschouwd als de grote boosdoener, omdat hij de vergoddelijking van Jezus bewerkstelligd zou hebben en bovendien de Torah, de heilige wet van Mozes, om zeep geholpen zou hebben. Waar we naar terug moeten, zegt Vloeser, is de Joodse Jezus. De Jezus van het oorspronkelijke evangelie. De Jezus die helemaal geleefd heeft binnen de Joodse context. En zonder twijfel hebben de gedachten van Vloeser en Lapide, die altijd Jood gebleven zijn, geen beleiders van Jezus werden, ongetwijfeld hebben ze invloed uitgeoefend op Messias beleidende Joden. Op Joden die wel de Heer Jezus als hun verlosser, als hun zaligmaker zijn gaan beleiden. Ik ga afronden en kom tot de laatste vraag van deze avond. Hoe ga je nou met deze dingen om? Wat moet je daar nou van zeggen? En hoe sta je nou tegenover Joden die Jezus beleiden als Messias, maar die niet kunnen geloven dat hij de Zoon van God is, God geopenbaard in het vlees? Het eerste wat ik wil zeggen is dat we misschien iets kunnen leren van die ontwikkeling. Want misschien dat we daardoor des te meer gaan ontdekken dat de Heer Jezus niet in Peking of in New York geboren is, maar in Bethlehem. En dat onze Here en Heiland een Joodse heiland is en geen Chinese of Amerikaanse. Of wij het nou willen of niet, of het fijn vinden of niet, het heil is uit de Joden. En dat hebben we ook te erkennen. En de christen die het ontkent, of negeert dat Jezus een Jood was, ontdoet zichzelf van zijn eigen wortels. De kerk is nu eenmaal ingeënt bij Israël. En ze moet het hebben van een Joodse Messias en het kan ze alleen maar vergeten tot haar eigen schade en haar eigen nadeel. Het over het hoofd zien van het feit dat Jezus een Jood was, leidt er ook vrijwel zeker toe dat het Joodse volk daarmee uit het zicht verdwijnt. Als de Jood Jezus verdwijnt, verdwijnt ook zijn volk uit het oog en uit het hart. Dat hebben we in de kerkgeschiedenis dan ook gezien met alle tragische en verschrikkelijke gevolgen van dien. Mevrouw Rebecca de Graaf, die ik heel goed gekend heb, zei altijd, Jezus is niet los verkrijgbaar. Ze bedoelde wie de Heer Jezus door genade als Joodse Messias aanvaardt en beleidt, die komt automatisch ook zijn oudste broeder, het Joodse volk, tegen. Jezus is niet los verkrijgbaar, niet los van zijn volk. Maar, vraagt u,
betekent die honorering van het Jood zijn van Jezus en van de Joodse achtergrond van het evangelie nu ook, dat we maar af moeten van dat God zijn van Jezus, dat we de christologische dogma's van de vroege kerk maar overboord moeten gooien? Er zijn waarschijnlijk tijden in de kerkgeschiedenis geweest dat het evenwicht zoek geraakt is, dat vooral het God zijn van Jezus benadrukt werd, vooral in de middeleeuwse kerk, in de Romeinse kerk, het mens zijn van Jezus, het Joodse mens zijn van Jezus, werd eigenlijk over het hoofd gezien. Dan kunnen we veel leren van Kolbrugge, die geweldige prediker uit de 19e eeuw, die zei: we kunnen Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. We kunnen zijn mens zijn, zijn vlees geworden zijn, niet diep genoeg benadrukken, want zo komt hij ons helemaal achterop in onze menselijke schuld en onze menselijke verlorenheid. Je kunt Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. En denk eraan als je kerstfeest viert, dat er een Joodse jongen in de kribbe gelegen heeft en geen Nederlandse jongen. Dat het heil uit de Joden is. Maar aan de andere kant, zo het loslaten van de belijdenis dat Jezus God en mens, mens en God in ene is, zou betekenen het weghalen onder het fundament van ons hele christelijk geloof. Het weghalen van de hoeksteen onder de verzoening. Een mens is immers niet in staat om de zonde van een ander te dragen. Daar moest God zelf aan te pas komen. Daar moest God zich voor neerbuigen. En dat heeft hij gedaan in de zending van zijn Zoon. God de Zoon in het menselijke vlees. Of we dat begrijpen kunnen? Nee, begrijpen kunnen we het niet. Het is een mysterie, zegt Paulus. Een verborgenheid, een geheimenis. God geopenbaard in het vlees. God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan, zei Luther. We moeten er wel aan vasthouden. Er is dan veel gebed nodig voor de Messias blijdende Joodse broeders en zusters die op dit punt zo ontzettende moeite vaak hebben. Laten we met hen in gesprek gaan. Laten we luisteren naar hun vragen en naar hun moeite. En laten we samen de schriften openen. Om door de Heer Jezus zelf onderwezen te worden. Wie zeggen de mensen dat ik ben? De een zegt dit. En de ander zegt dat. Petrus mag hem belijden. Als de Christus Gods, de beloofde Messias, God en mens, mens en God gekomen om zondaren zalig te maken, Joodse zondaren en heidense zondaren. Misschien is de grootste dienst die we aan Joden kunnen bewijzen deze, dat het aan ons leven te zien is hoe rijk het is om te mogen leven met deze Christus, met deze Messias, die zo laag is afgedaald, die arm werd, om ons rijk te kunnen maken, die mens werd, om ons tot God te kunnen brengen. Wat zou het heerlijk zijn als Joden dat aan de gemeente, aan christenen, ouderen en jongeren, meer zouden merken. God zou erdoor geloofd en geprezen worden. De God van Israël, die de Vader van de Heer Jezus Christus is. Goed, dat wil ik zeggen. We gaan eerst pauzeren, denk ik. En dan kunt u het even op u laten inwerken. En komt u gerust met uw vragen zometeen na de pauze. Dat kan schriftelijk, maar het mag ook mondeling als u dat liever doet.
Voordat we echt gaan pauzeren, willen we nog twee versen zingen uit Psalm 98. Zingt een nieuw gezang: de Heere, die grote God die wonderen deed, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 1 en vers 4. Zoals dat gebruikelijk is, op onze cursusavonden heel wat vragen binnengekomen. En daarom geef ik gelijk dominee Verkampen maar het woord, dan kan hij ze beantwoorden.
10:10, heeft de voorzitter gezegd. Dan gaan we stoppen. Moet ik geweldig mijn best doen om ze allemaal wel door te nemen. En misschien dat bepaalde dingen die tijdens de inleiding nog wat, wat vragen opriepen, niet zo duidelijk waren, nu tot meer duidelijkheid komen. Dat hoop ik maar. De eerste vraag die luidt: hoe liggen in Israël de verhoudingen tussen niet-Messias beleidende Joden en Messias beleidende Joden? Dat is een beetje verschillend, hè? Die niet-Messias beleidende Joden zijn nogal divers. Het meest bekend hebben ons natuurlijk de orthodoxe Joden met hun hoed op, met hun met hun haarlokken, zwarte jas aan, bij de klaagmuur of in Mea Shearim, de Joodse wijk. Die moeten niets, maar dan ook niets weten van Messias beleidende Joden. En er is ook vaak een stuk vijandschap tegen Messias beleidende Joden. Het is zelfs zo dat er is een wet op de terugkeer, op de immigratie. Elke Jood, waar ook in de wereld, heeft het recht om terug te keren naar Israël. Wanneer hij dat wil en hoe hij dat wil. Dus iedere Jood in de wereld mag zich veilig voelen, wetend dat er een plekje in de wereld is waar hij naartoe kan. Als je maar een Joodse moeder hebt, want volgens de rabbijnen ben je dan een echte Jood, als je een Joodse moeder hebt. Dat geldt voor iedereen, of je nou communist bent, en verder niks gelooft van Mozes en de profeten, of je nou socialist bent, of je bent liberaal Joods, of je bent orthodox Joods, maakt allemaal niet uit. Als je maar een Joodse moeder hebt, ben je welkom, behalve als je Messias beleidende Jood bent. Dan kun je een Joodse moeder hebben, maar dan kan het toch gebeuren dat je niet wordt toegelaten in het land. Dus dat geldt heel erg ver. En die wet is er gekomen onder invloed van die orthodoxe, religieuze rabbijnen. De wat seculiere Joden, die niet, zelf ook niks meer geloven of weinig geloven, zijn veel toleranter. Want ja, die haten vaak ook de orthodoxe Joden, omdat ze zoveel druk leggen op de samenleving. En die willen best wel praten over Jezus. In Eilat bijvoorbeeld, of in Tel Aviv, zijn echte wereldse steden met veel toeristen. Daar zal men zich niet zoveel zorgen maken over een Messias beleidende Joodse gemeente. Maar juist vanuit de orthodox-Joodse hoek is er heel veel weerstand en vijandschap tegen de Messias beleidende Joden. En daarom hebben ze ons gebed en ons meeleven zo ontzettend nodig, want ze hebben het echt verschrikkelijk moeilijk van tijd tot tijd. En daar verschijnen ook berichten over in allerlei kranten, dat er weer dingen gebeurd zijn, echt hele vervelende dingen, hele processen worden gevoerd door orthodoxe Joden tegen Messias beleidende Joden op allerlei, ja, toch niet zulke fraaie gronden soms. Jammer. Als u wil reageren nog, doet u dat rustig, anders ga ik door. Komen Messias beleidende Joden ook vaak tot geloof door een droom of door een visioen? Dat is een hele goede vraag. Maar dat is inderdaad het geval. Eigenlijk is het zo dat er waren maar heel weinig Messias beleidende Joden in Israël en ook in Nederland. Maar als er in Israël Messias beleidende Joden kwamen, dan gebeurde dat bijna altijd door zending. Een zendingsorganisatie uit Amerika, een zendeling uit Europa, een zendingsorganisatie uit Zweden of uit Finland of zo. De laatste jaren horen we heel spontaan van soms orthodoxe Joden, hè, met die zwarte hoed en met die zwarte jas, dat ze via een droom of via een gezicht zijn gaan geloven in de Heer Jezus. Dat is trouwens ook in de geschiedenis ervoor gekomen. Christian Salomon Duits, die predikant in Meidrecht geworden was, was eerst rabbijn in Hongarije, Temesvara. Orthodoxe rabbijn die altijd dag en nacht met die Talmud bezig was. En ineens hoort hij als studerende de Talmud, de stem die zegt: gij moet gaan tot de gekruisigde Christus. Gij moet gaan tot de gekruisigde Christus. Hij schrikt zich, ik weet niet wat. En hij denkt: wat kan dat dan nog betekenen? En de volgende nacht weer die stem: gij moet gaan tot de gekruisigde Christus. Het heeft hij heel lang verborgen weten te houden, maar op een gegeven moment moet hij het vertellen tegen zijn vrouw wat er gebeurd is. En diezelfde dag pakt zijn vrouw de koffers, neemt hun kind mee, gaat naar haar ouders terug om hem nooit meer terug te willen zien. En even later wordt hij verstoten door de synagoge, door de Joodse gemeenschap. En dan gaat hij zwerven door Europa en uiteindelijk komt hij dan na heel veel omzwervingen tot het geloof in de Heer Jezus. En wordt hij zelfs predikant hier in Nederland. Dat gebeurt vandaag ook nog. Joden die door een droom of door een visioen tot de Heer Jezus komen. En soms in het verborgene, net als Nicodemus, de Heere beleiden, maar daar niet over durven praten, uit vrees verstoten te worden uit hun eigen Joodse gemeenschap. Ja? Dan gaan we naar de volgende vraag. U zei dat u van Messias beleidende Joden kunnen leren dat Jezus een Jood was. Kunt u met concrete voorbeelden aangeven dat wij het Jood zijn van Jezus wel eens vergeten zijn? Nou, twee dingen. Het feit dat wij het Joodse volk vaak zo hebben verguist, vervolgt ook de kruistochten. Het waren christenen. Paus die de kruistochten organiseerde en in zijn brief waarin hij opriep, God wil het, naar Jeruzalem om de Turken, de islamieten te verslaan. Er werd ook iets over de Joden gezegd en er zijn ook heel veel Joden juist vermoord door de kruisvaarders in het Rijnland al, maar ook in Jeruzalem. De enkels van de paarden stonden in het bloed, zegt een ooggetuige, vooral Joods bloed. Want zij zijn de moordenaars van Christus. Zijn bloed kwam over ons en over onze kinderen. Heel veel christenen hebben gedacht, dat moeten wij dan maar helpen om vervuld te worden. We hebben bloed aan onze handen. Ik denk als we beseft hadden dat de Heer Jezus een Jood was, dat het heil uit de Joden is, dat wij het aan het Joodse volk mede te danken hebben, dat we het evangelie mochten horen, Joodse apostelen, van een Joodse Messias, dat we nog wel eens anders tegen het Joodse volk hadden aangekeken. Bovendien zijn er ook allerlei uitspraken van de Heer Jezus die we eigenlijk alleen maar kunnen begrijpen als we bedenken dat hij Jood was. Ik zal één voorbeeld geven. Als we lezen van de bruiloft te Kana, dan staat er: op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Op de derde dag. Derde dag, als je daarvoor het gedeelte leest, dan merk je aan niets wanneer ze begonnen te tellen. Wat is nou die derde dag? Wel, de derde dag, dat is de dinsdag, zondag de eerste dag van de week, maandag de tweede dag van de week, dinsdag de derde dag van de week. En waarom staat er dan, op de derde dag was er een bruiloft te Kana? Waarom maakte de Heer Jezus juist op die dag het tot een feest? En in het Jodendom, en de Heer Jezus die heeft dat geweten en daar heeft hij ook uit geleefd. En daarom staat het ook in het evangelie. Op de derde dag van de schepping is er iets bijzonders gebeurd. Na iedere scheppingsdag wordt er gezegd aan het einde van de dag. En God zag wat hij gemaakt had en het was goed. Staat er elke dag één keer, behalve op de derde dag. Op de dinsdag staat er namelijk twee keer. En zie, het was goed. En nou is die onze traditie, die zegt, dat is eigenlijk een belofte voor het bruidspaar. Twee keer en het was goed. Eén voor de bruid en één voor de bruidegom op de derde dag. En daarom trouwden alle bruidjes en alle jongens in Israël op de derde dag. En op de derde dag was er een bruiloft in Kana. En nog steeds trouwen de orthodoxe Joodse mensen op de derde dag. Dat is die Joodse leefwereld. Die Joodse context waarin de Heer Jezus geleefd heeft. En die soms ook hele verrassende doorkijkjes in de uitleg van de Bijbel geven. Zo zouden er nog heel wat meer voorbeelden te noemen zijn. Volgende vraag, hoe zijn de Messiasbelijdende gemeenten ontstaan? Gebeurde dat pas na de Tweede Wereldoorlog? Nou, ze zijn dan ontstaan helemaal aan het begin. Want die gemeente in Jeruzalem op de dag van het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, dat is eigenlijk het Joodse Pinksterfeest, Shavuot, dat viel samen, hè? Het Joodse Pinksterfeest, uitgerekend toen werd de Heilige Geest uitgestort op die gemeente, die Joodse gemeente, die feest vierde, Pinksterfeest. Toen kwamen er 3000 op één dag tot bekering. En daarna nog eens 2000. En wat waren dat voor mensen? Het waren allemaal Joden. En Jodengenoten, proselieten. Met andere woorden, de eerste gemeente van Christus bestond helemaal uit Messias beleidende Joodse mensen. Pas later komen de heidenen erbij. En ik noem het nu al, er was ook een gemeenschap van Ebionieten. En er was een gemeenschap van Nazoreërs, Nazarenen. Alleen na de vierde eeuw is er niets meer over van een Joods-christelijke gemeente. En in de hele wereld ook eigenlijk nergens meer te vinden. Het is allemaal heidenchristelijk geworden. En dan zie je dat na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk vooral de laatste 20 jaar zou je kunnen zeggen, in de jaren 70 begint het, de jaren 80 neemt het toe. En nu zijn er in Israël, men zegt, zo'n 30-tal Messias beleidende Joodse gemeenten. Dat is echt iets van de laatste decennia. En sommigen zeggen, daarin zou je misschien wel eens kunnen zien het voorspel van dat geweldige wat Paulus belooft, dat heel Israël behouden gaat worden. God is bezig in Israël, ook in Nederland, waar ook een stuk of 10 hele kleine Messias beleidende Joodse gemeenten zijn. Daar hoor je weinig van. Maar een student is daarop onderzoek aan het doen en die heeft ontdekt dat er minstens 10 tot 15 kleine Messias beleidende Joodse gemeenschapjes in Nederland zijn. In Israël een stuk of 30, zegt men momenteel. De een wat groter, de ander wat kleiner. Maar in ieder geval heel divers, heel geschakeerd, de een weer heel anders als de ander. Ja, zeker. Ja, reageer rustig hoor. Ja. Het eerste. De eerste Messias beleidende Joodse gemeenten zijn vrijwel allemaal vanuit de zending ontstaan. Bijvoorbeeld die gemeente van Dominique Baruch Maas, waar hij zich met de gemeentecontacten mee heeft, die is ontstaan door een zendingsbeweging die al uit de 19e eeuw komt van McShane nog. McShane, die naam kent u wel. The Christian Witness to Israel. Dat is die beweging uit Engeland vandaan. En daar is hij een bekeerling van, zou je kunnen zeggen. En hij heeft weer met hulp van de Engelse andere Joden tot het geloof in de Heer Jezus mogen brengen. En maar bijna al die gemeentes komen oorspronkelijk uit een zendingsactiviteit tevoorschijn. De laatste tijd zie je dat er dus echt Joodse gemeenschappen ontstaan zonder zending. Door een droom, door een visioen, of door het lezen van het Nieuwe Testament. Of door het lezen van Jesaja bijvoorbeeld. Onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen. En dan merk je dat ze meer nog met hun Joodse identiteit bezig zijn dan met die gemeenten die met de zending te maken hebben gehad. Die nemen vaak veel gemakkelijker de kleur aan van die zendingsgemeente, van die zendingskerk. Nemen nog makkelijker over het geloof in Jezus, God en mens in één persoon. Ja, voldoende? Als reageer maar hoor. Een hele interessante vraag is ook deze. Wordt door de Messias beleidende Joden de besnijdenis nog altijd toegepast? Nou, hier heb je dus die diversiteit. Die Joodse christenen die uit de zending komen, uit westerse zending, niet. Want die hebben geleerd dat de besnijdenis afgelopen is. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Hè? Zegt het formulier dus, niet besnijden. Maar juist die Joden die niet door een zendingsgenootschap tot geloof gekomen zijn, die zeggen, en Timotheus dan? Die werd toch ook maar besneden door Paulus? In het Nieuwe Testament, Timotheus besneden door Paulus. En ja, sommige mensen zeggen, dat deed hij omwille van de Joden. Nou, als het niet gemogen had, had Paulus het zeker niet gedaan. Dus er zijn heel veel Messias beleidende Joden vandaag die zeggen, wij behoren tot het Joodse volk, nog steeds. En als we christen worden, worden we geen Jood af. Het is Wij willen onze kinderen ook graag besnijden als teken van het behoren bij het Joodse volk. En tegelijkertijd willen ze dan ook gedoopt worden, omdat ze ook willen behoren bij de gemeente van Christus, die bij Israël is ingelijfd. Nou, dat is een heel discussiepunt in Israël, van precies bijna de Joden die ervoor zijn voor de besnijdenis en die er tegen zijn. Dat is een hele brandende discussie, net als de discussie, hoe moet je nou tegen de Heer Jezus aankijken, God en mens of alleen maar mens. Er zijn ook gemeenten die dopen kinderen en die gaan ervan uit dat het verbond met Israël teken besnijdenis is uitgebreid door het offer van Christus. En nu mag het teken de doop zijn, zoals ook op de eerste Pinksterdag mensen die al besneden waren gedoopt werden. Anderen, bijvoorbeeld dominee Baruch Maoz, en dat weten de mensen in Nederland meestal niet, die een relatie heeft met de gereformeerde gemeente, die doopt geen kinderen, wil ook geen kinderen dopen, omdat hij voorstander van een volwassen doop is. Hij doopt dus geen kinderen, maar hij doopt volwassenen. En dat komt omdat hij uit die Engelse beweging afkomstig is, waar men ook de kinderdoop afwijst en de volwassendoop praktiseert en propageert. Ja? Hangt van de theologie van de zendingskerk af. Sommigen denken inderdaad dat het een heel ander verbond is. Met Calvijn mogen we leren dat het verbond, het nieuwe verbond, is geen compleet ander verbond. Het is hetzelfde verbond. Alleen de bediening van het verbond is anders. Door Christus is de bediening van het verbond is anders. Maar het wezen van het verbond, Gods belofte aan Abraham, is ook de belofte van de zaligheid geweest. En die zag al op Christus vanuit de verte. Dus wat is er nou gebeurd met Christus, is dat de Heer God niet gezegd van nu, dan gooi ik dat oude verbond overboord en dan begin ik iets helemaal nieuws. Dat hebben we vaak wel gedacht, hè. En met dat verbond gooiden we ook het Joodse volk overboord. Want die hadden ook afgedaan. Nee, Paulus zegt, de middelmuur die afscheiding maakte, die scheiding maakte tussen Israël en de volken, die is neergehaald door het kruis van Golgotha. En zij die eerst veraf stonden, de heidenen, die mogen nou dichterbij komen. En wij mogen worden medeburgers van de heiligen. Medeburgers met de Joden. Mede-erfgenamen van de belofte. Als wij mede-erfgenamen zijn als heidenen, zijn er ook eerste erfgenamen. En wie zijn dat anders dan het Joodse volk? Wij worden dus bij Israël en bij het verbond van God met Israël ingelijfd. Wel een nieuw verbond, maar geen ander verbond. Het verbond wordt uitgebreid. Hen tellen als een Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Hetzelfde verbond. Dat is geweldig als je dat mag ontdekken. Hè? Dus als je je kinderen doopt, dan worden ze ingelijfd bij dat verbond wat de Heer al met Abraham gesloten heeft. Maar er zijn dus ook bijvoorbeeld de baptistengemeenten en pinkstergemeenten die laten het oude verbond helemaal vallen, hè. Die delen ook alleen maar nieuwe testamentjes uit. Alsof de Heer Jezus zomaar uit de lucht is gekomen. En niet ook vanuit Israël is opgekomen. Matthäus 1 vers 1. Boek van het geslacht. Boek van de wording. Van de genesis van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Daar is hij helemaal vandaan gekomen. Hij komt ook vanaf van de hoge vandaan. Maar hij komt ook uit Israël op. Daarom moet ik nooit alleen maar een nieuw testamentje uitdelen. Want het nieuwe testament verklaart eigenlijk alleen maar het oude testament. Kun je niet missen. Ook in de ontmoeting met Joden niet. Helder, wat we horen? Dan heb ik nog 6 minuten, collega. Dan ga ik nog 8 vragen beantwoorden. Als u wilt reageren, dan komt u wel. Hè? Als het niet duidelijk is of zo, dan moet u het zeggen. Ga met Joden in gesprek, heb ik gezegd. Willen de Joden dat eigenlijk wel? Nou ja, Messias beleiden de Joden, gelukkig wel. Dan sta je natuurlijk een stuk dichterbij dan bij niet-Messias beleidende Joden. Ik voel mezelf erg gezegend met heel veel Joodse vrienden in ons land. orthodoxe Joodse vrienden, waaronder een aantal orthodoxe rabbijnen. En dat is heel moeizaam begonnen. Vorig jaar, Broeder van Hoorn, die weet het nog wel, 2 jaar terug, hadden we hier in Meneersen, in de Mauritsschool, een lezing met de rabbijn van de Kamp, een orthodoxe Joodse rabbijn uit Amsterdam. Ja, als ik die nu bel en vraag, wil je morgen een lezing voor me houden, zegt hij ja. Maar 20 jaar geleden schreef hij in het Nieuw Israëlisch Weekblad een artikel over mij. Nou, dan krijg je tranen van in je ogen. Zo ontzettend veroordelend en zo scherp. Want we stonden mijlen ver uit elkaar. Dat staan we eigenlijk nog natuurlijk. Alleen er is toch iets gebeurd in de loop van die 20 jaar. Hoe kwam dat? Omdat ik anders ben gaan schrijven of zo? Nee, dat weet hij van mij. Dat ik nog altijd geloof dat Jezus Christus de ene weg is voor Jood en voor Heiden. We zijn elkaar wat meer tegengekomen in de Joodse school in Amsterdam, waar we elk jaar de actie voor voeren, voor de beveiliging van de Joodse kinderen. 100.000 gulden per jaar die de Joodse ouders moeten betalen om hun kinderen veilig naar school te laten gaan. En daar kom ik rabbijn van de Kamp weer tegen. Want die heeft daar zijn kindertjes op school en die geeft daar ook les. En zo groeit er wat. Ik vertelde net in de pauze even, 2 weken terug hebben we een ontmoeting gehad. Aantal christenen met een aantal orthodoxe Joodse rabbijnen in Amsterdam. Dat doen we elk jaar, 1 of meer keer. En dan praten we over inhoudelijke dingen. Dat komt niet in de krant, moet het vooral niet in de krant komen. En dit keer ging het over de verzoening. Nou, dan begrijpt u wel, dan gaat het echt op het scherp van de snede. Wat is nou verzoening? Nou, een van de rabbijnen heeft verteld hoe hij zag, hij de verzoening zag in het Oude Testament, maar vooral in de Talmud. En een van ons die heeft een verhaal gehouden hoe wij als christenen de verzoening zien. Het hebben we Jesaja 53 gelezen en iets over gezegd. We hebben iets van Paulus gelezen en daar is over gezegd. En dat kon ook allemaal. Een eerlijk gesprek over hoe komt het nou dat wij wel geloven dat Jezus de verzoening aangebracht heeft, de beloofde is in het Oude Testament, en hoe komt het nou dat jullie Joden dat niet kunnen geloven? Wat zit daar en wat houdt jullie tegen? Op het scherp van de snede. De oudste rabbijn is 80. Die man was speciaal uit Antwerpen naar Amsterdam gekomen om dit gesprek met ons mee te maken. En de afgelopen zei ik van, bedankt dat u speciaal uit Antwerpen bent gekomen voor dit gesprek. Toen pakte hij allebei mijn handen beet en toen zei hij, dominee van Kampen, ik zou het niet graag willen missen. Met tranen in de ogen, dan denk ik, wat gebeurt hier, hè? Wat gebeurt hier? Ondenkbaar 20 jaar geleden, totaal ondenkbaar. Dan kun je alleen maar bidden en hopen dat de Heilige Geest ook dit soort ontmoetingen die kostbaar zijn, maar die ook heel zeldzaam zijn, dat de Heer die zegent. En telkens weer heb ik gemerkt hoeveel pijn er ligt. Iedere Jood in Nederland die ik ontmoet, die kijkt me eerst aan. Jij bent toch ook een van diegenen die bij die andere partij hoorden, die ons vervolgd hebben, die ons gehaat hebben. Al onze familieleden zijn toch gestorven in een christelijk werelddeel, in christelijk Europa, in een land, Duitsland, waarin elk dorp kerktorens naar de hemel wezen. Hoe komt het dat juist in een christelijk werelddeel dat kon gebeuren? Mijn opa, mijn oma, mijn tantes, mijn ooms. Als je daaraan denkt, dan begrijp je hoe moeilijk het is om met Joden in gesprek te raken. Zeker als het gaat over de Messias. En ik dank God ervoor dat er toch openingen zijn en echt groeiende vriendschappen waardoor het mogelijk is. Dus even kijken, de laatste. Zijn er ook Messiasbelijdende Joden die de zondag in plaats van de Sabbat vieren? Ja, zeker in Nederland. Daar is een vereniging, de oudste vereniging van Messiasbelijdende Joden, Haderech, heet die vereniging. Haderech, mensen van die weg. En die willen niet een eigen gemeente vormen, geen eigen kerk vormen. Maar die willen heel bewust in de heidenchristelijke kerk een plekje innemen. Want we horen bij elkaar, zeggen ze. Maar we willen wel graag meer begrip voor onze Joodse afkomst en onze Joodse identiteit. En in die vereniging, bijvoorbeeld, vieren ze dan Pesach, Pasen, met de sedermaaltijd en met een predikant erbij. En dan loopt die sedermaaltijd uit op de viering van het heilig avondmaal. En zo vieren deze mensen ook de zondag. Niet de Sabbat, want zeggen ze, in het Nieuwe Testament is de Sabbat, is de zondag de eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus. En we willen graag met de gemeente die dag ook vieren. Maar die andere beweging is juist, en dat zie je dan ook in Amsterdam, in die Messias pleidende Joodse gemeente van Leon Erteman, daar viert men wel de Sabbat. Ik ben er meermalen geweest. Op zaterdagmiddag wordt de dienst gevierd. En de dominee heet Rabijn. En die heeft geen toga aan, maar die heeft een gebedsmantel om zijn schouders. En die heeft een keppeltje op zijn hoofd. En hij leest het gedeelte wat ook in de synagoge gelezen wordt. En daarnaast een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Heel anders dan die vereniging van Messias pleidende Joden, Haderach. Als we kijken naar de protestante christenen in Nederland, is het een lappendeken. Hervormde, gereformeerde gemeente, christelijk gereformeerd, vrijgemaakt gereformeerd, Nederlands gereformeerd, oud gereformeerd, noem het allemaal maar op. Als je kijkt naar het Messias bij het Jodendom, is het ook een lappendeken. Heel verschillend, heel kwetsbaar, heel klein vaak. En ik hoop van harte dat u vanavond een beetje aan het denken bent gezet. Er zijn acties, en dat is prima voor Messias blijdende Joden, maar dat u ook aan het denken bent gezet over wat drijft die mensen nou en wat voor problemen hebben ze nou van binnen als ze in de Heer Jezus gaan geloven. Dat hoop ik, wat uw gebed en uw meeleven alleen maar des te meer verdiept is. En dan moet u mij maar een beetje vergeven, als het misschien een beetje moeilijk was en een beetje onbekend. Misschien toch een duwtje in de richting van er meer van willen weten, want de zaak is het wel erg waard.
We kunnen zeker wel zeggen dat ons heel wat is aangereikt. Bekende dingen, maar ook zeker wel heel wat onbekende zaken die ons zeker tot denken aanzetten. En ik hoop dat het meer mag wezen dan alleen maar een aanzet tot denken, maar dat ook een aanzet mag zijn tot het gebed, ook voor hen die samen met ons de naam van de Heiland en de zaligmaker der wereld belijden. Dominee, heel hartelijk bedankt voor uw komen en uw woorden en ook het beantwoorden van de vragen. Ik wil u vragen of u straks met ons wil eindigen met gebed, maar daarvoor zingen we met elkaar nog twee versen uit Psalm 111. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig, en maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Psalm 111, vers 2 en vers 3.
Zullen we samen de Heere danken en bidden? Heere, wat een wonder is dat, wat we zojuist hebben gezongen, dat u steeds weer gedenkt aan uw verbond. Het verbond dat u allereerst met uw volk Israël gesloten hebt. Met uw knechten Abraham, Isaac en Jacob. En dat u ondanks alle ontrouw van uw volk nooit hebt opgezegd. Heer, daarom bestaat Israël nog. En daarom mogen we ook uitzien naar die grote dag waarvan uw eigen knecht, apostel Paulus, spreekt. De dag waarop heel Israël, gans Israël, zalig zal worden. Als hun ogen opengaan en ze hem mogen zien. De Messias die uit Israël is voortgekomen. Heer, wij danken u ervoor dat we de voorboden daarvan al mogen zien in onze tijd. Nu er meer dan ooit weer kinderen van Abraham de Heer Jezus mogen volgen als hun Messias. Zijn er nog niet veel. Een wolkje als iets manshand. Maar het is uw belofte dat het eens zal uitlopen op heel Israël, opdat uw eigen volk met allen uit de heidenen die u verkoren hebt en die u geroepen hebt uit de duisternis tot uw heerlijk licht met u mogen leven voor eeuwig en u aanbidden en uw werken aanbidden die zo heerlijk zijn, zo wonderlijk en zo groot. Heren, we danken u ervoor dat we vanavond mogen nadenken over de Messias beleiden de Joden. Het was geen gemakkelijk thema. Veel nieuwe dingen komen er op ons af, waar we misschien nooit zo bij stilgestaan hebben. En die ons ook weer terugwerpen op onze eigen positie, onze eigen vragen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie ben ik voor u? Wie ben ik voor jou? Mag dan door uw Heilige Geest het onze belijdenis zijn. Mijn Heere en mijn God. Mijn Messias. Uit Israël voortgekomen. In wie vergeving van zonde is. En eeuwig leven. Heer, we willen bidden voor elkaar. We danken u dat het mogelijk is om op een doordeweekse avond met zoveel bij elkaar te zijn. En zieke onderwijs te ontvangen, met elkaar erover door te spreken en na te denken. We willen bidden om een zegen over deze avonden. En een zegen over degenen die het organiseren, die daar de leiding aan geven. We willen ook bidden voor uw volk Israël, Heren. We willen bidden dat gij het deksel van de ogen wilt wegnemen, of u dat spoedig wilt doen. Dat ook die dag zal komen waarop de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En wilt u dan geven dat wij niet verschrikt zullen worden als hij komt, maar dat we geborgen mogen zijn in zijn reinigende bloed. We bidden u voor alle zonen van Israël, alle dochters van Israël die u nog niet kennen, door de Heer Jezus die nog altijd het van hun eigen inspanningen verwachten, van hun trouw aan de wet, het doen van de geboden. Heer, we willen bidden dat ze mogen ontdekken dat er maar één weg tot behoud is. Dat is die weg van de geschonken gerechtigheid door de Heer Jezus Christus, zijn offer, zijn bloed. Heer, zo mogen we alle dingen in uw handen leggen, ook de spanningen van deze dagen. De verdreiging van een oorlog, waarop opnieuw uw volk Israël in het gedrang zal komen. Dat is wel duidelijk. Want Israël wordt voortdurend genoemd. En we vrezen ervoor dat de eerste raketten op Israël zullen vallen. O God, bewaar uw volk. En geef vrede in Israël,
in het Midden-Oosten, in deze wereld. En beteugel alle kwaad. Verlos ons van alle dictators. En laat uw koninkrijk mogen komen. Van vrede. En van gerechtigheid. Heer, wij kunnen dat niet maken. Maar u zult dat geven als u komt. In uw heerlijkheid. En als u alle dingen nieuw maakt. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Heer, wij prijzen uw naam. We bidden u ootmoedig om vergeving van alles wat niet was naar uw wil. Dat u dat genadig ons vergeven. Ons ook behoeden en bewaren op de weg naar huis. En in de nacht die voor ons ligt. We vragen het u alles ootmoedig en eerbiedig. In Jezus' naam. Amen.